Mazar Podcast. Your challenges, our insights.
Welkom bij de podcastserie van Mazar over digitalisering in de maatschappij. In deze 7e aflevering gaan we het hebben over systemic risk als gevolg van digitalisering in de maatschappij. Mijn naam is Emine Arslan, IT-auditor bij Mazar, en vandaag ga ik in gesprek met Jan Matto en Ahmed Bouaza, beide partners bij Mazar IT Audit and Advisory. Welkom Jan en Ahmed, fijn dat jullie er zijn.
Dank je Emine. Leuk dat jij er ook bent en dat jij ons helpt met deze podcast.
Graag gedaan. Ja, systemic risks. Laten wij eens wat beginnen met wat het nou eigenlijk precies inhoudt. Jan, kan je er wat meer over vertellen?
Nou, dank je Emine, leuke vraag. We praten hier wel over systemic risk in de context van brede maatschappelijke gevolgen als gevolg van digitalisering. En in het bijzonder ook omdat de Europese Commissie recent in een aantal wetten heeft aangegeven wat nou de gevolgen zijn van digitalisering voor deze maatschappij. En dan moet je bijvoorbeeld denken wat we allemaal meegekregen hebben uit de nieuwsberichten. Bijvoorbeeld discriminatie als gevolg van een algoritme. En dus het algoritme is iets technisch, maar de brede maatschappelijke impact gaat in dit geval over discriminatie. Hetgeen natuurlijk uiteraard ongewenst is. En als je dan kijkt naar systemic risk, dat is wat meer de systeemtheorie benadering. Dat ieder systeem is altijd onderdeel van een groter systeem. Dus een systeem kan zijn een database, het kan zijn een applicatie, maar de maatschappij is ook een systeem. En een digitale toepassing wordt in de maatschappij gebruikt. En dat is eigenlijk dan de gedachte van systemic risk, is dat een klein falen op een klein onderdeel ergens in de IT grote gevolgen kan hebben in de maatschappij. Maar het kan ook zijn dat de digitalisering zelf, gewoon hetgeen wat het is, het gebruik van digitale systemen ook gevolgen kan hebben voor de maatschappij. En voorbeelden die daar, er zijn talloze voorbeelden, maar je kan bijvoorbeeld denken aan social media die gebruikt worden door kinderen en dat kinderen via social media gepest gaan worden of uitgesloten gaan worden. En dan is gewoon de digitale ontwikkeling is een stuk social media, maar de effecten zijn dat kinderen ongelukkig kunnen worden op school bijvoorbeeld. Zo zijn er meer zaken die kunnen spelen. Dat kan gaan over fake news, over ondermijning van democratische processen. Maar het kan ook gaan over macro-economische en andere maatschappelijke tendensen die door digitalisering enorm versterkt worden.
Ja, heel erg interessant. En we hebben het nu natuurlijk over digitalisering in de maatschappij. En als we natuurlijk kijken naar systemic risk, wat hebben die nou precies te maken met digitalisering?
Ja, Emine, als ik daar een antwoord op mag geven. Door digitalisering ga je natuurlijk allerlei elementen in de maatschappij met elkaar verbinden. Je creëert eigenlijk afhankelijkheden. Dat doen we bijvoorbeeld met social media, marktplaatsen, bepaalde cloud toepassingen. Maar ook bijvoorbeeld met data-analyse. En met digitalisering maak je dus die verschillende elementen van de maatschappij van elkaar afhankelijk. Doordat je ze met elkaar verbindt. En daarmee vergroot je de impact als het een keer misgaat ergens. Dus ook als er een keer iets misgaat wat heel klein kan zijn, in deze verbindingen zeg maar binnen de maatschappij, kan het tot grote sociale en economische gevolgen leiden. En deze afhankelijkheden door digitalisering leiden er ook toe dat mensen de regie gaan verliezen over wat ze zelf nog kunnen bepalen. En daardoor dreigt er dus eigenlijk uitsluiting van de maatschappij. Nou, en dat is de link tussen systemic risks en digitalisering.
Oké. En Jan, als we kijken naar de soorten van systemic risk, kan je daar misschien wat meer over vertellen?
Nou, ook dat is wel weer een lastige vraag, Emine, want het lijkt dat eigenlijk onbegrensd is. Maar gelukkig heeft de Europese Commissie recent een aantal nieuwe wetten gelanceerd, waarvan een bekende is de Digital Services Act. Maar ook een oudere wet is natuurlijk de privacywetgeving, in Nederland de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daar worden wel een aantal systemic risks benoemd, systemische risico's. En die kan je onderverdelen in een aantal categorieën. Bijvoorbeeld systemic risks die betrekking hebben op mensenrechten en de meer sociale aspecten. Het sociaal welbevinden van individuen. Het kan gaan over maatschappelijke ontwrichtingen, vitale dienstverlening en het functioneren van de economie en marktwerking. Ook de marktwerking kan verstoord worden door digitale ontwikkeling. En als je daar iets verder op inzoomt, dan zie je eigenlijk dat mensenrechten en sociaal welbevindingen welbevinden, dat gaat dan vaak over het uitsluiten of bedreigen van kwetsbare groepen als gevolg van de introductie van digitale systemen. En maatschappelijke ontwrichtingen, heel actueel. Er zijn nu verkiezingen aan de gang in de Verenigde Staten. En dan zie je dat allerlei digitale systemen gebruikt worden om die verkiezingen te beïnvloeden. Dus de ondermijning van democratische processen, maar ook wel fake news. Hè. Mensen op het verkeerde pad sturen, complottheorieën, dat soort zaken allemaal, die kunnen gevolgen hebben. We kunnen er niet te lang over praten natuurlijk, maar op dit moment is ook heel erg actueel vitale diensten. Denk aan waterleidingbedrijven, maar ook voedselvoorziening. Dat daar zien we dat als bedrijven daar geraakt worden, dat dat toch ineens ook grote gevolgen heeft. Dus zij maken gebruik van digitale systemen, in de cloud of whatever. En dat kan weer leiden tot uitval. En tenslotte een hele bijzondere, dat is wat we zien toch wel ook, het gaat ermee over de marktwerking en artificial intelligence. Dat we zien wel, en we hebben dat ook gezien bij opdrachten die we hebben uitgevoerd, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van gepersonaliseerde medicijnen in de gezondheidszorgsector. Daar wordt AI ingezet voor dit doel. En dan zie je dat degene die de beste data heeft, of eigenlijk de meeste data heeft, ook de beste medicijnen kan ontwikkelen met behulp van AI. En dan moet je je de vraag gaan stellen, is er dan nog wel marktwerking? Is degene die de meeste data heeft, die wint. Dus ze zeggen wel eens, the winner takes it all. Dus in die end hou je geen concurrentie meer over. Nou, dat zijn wel serieuze vraagstukken die hier een rol spelen. Wat we ook zien is dat in de echte wereld, de niet-digitale wereld is ook echt, maar in de wereld buiten de digitale wereld vinden we het heel normaal dat we bepaalde activiteiten scheiden van elkaar. Bijvoorbeeld als het gaat om infrastructuur, vinden we het in de normale wereld, in de niet-digitale wereld, vinden we dat infrastructuur gescheiden zou moeten zijn van de diensten die via die infrastructuur worden aangeboden. Denk aan treinen. We hebben het bedrijf voor de treinen en we hebben het bedrijf voor de rails. Rails infrastructuur, treinen de dienst. In de digitale wereld maken we dat onderscheid niet en vinden we het zomaar acceptabel, tenminste. Ik weet niet of we het acceptabel vinden, maar het gebeurt gewoon dat en de infrastructuur beheerst wordt door een partij, maar die levert ook de diensten. Dus dan moet je ook afvragen, is daar nog wel marktwerking en is dat wel acceptabel om nog in de vrije maatschappij, in de vrije marktwerking die wij willen?
Jullie hebben nu een redelijk goed beeld kunnen schetsen van wat systemic risk nou precies inhouden. En kunnen jullie wat meer gaan vertellen over de effecten van systemic risk in de maatschappij?
Ja, zeker. Er zijn natuurlijk net al een paar voorbeelden gegeven door Jan. Hè. Denk bijvoorbeeld aan wat er nu bezig is, de verkiezingen in Amerika. Nou, de voorgaande verkiezingen hebben we dat ook gezien toen op X, hè, voormalig Twitter, allerlei nepnieuws, fake news werd verspreid. Ja, die berichten die zijn ontzettend ondermijnend aan de democratische processen voor zo'n verkiezing. Daar worden mensen door beïnvloed. Hè? Dus dat is een grote maatschappelijke verstoring die je dan ziet. Een ander voorbeeld is inzet van algoritmes hè, die zich discriminatoir kunnen gedragen. Denk bijvoorbeeld bij ons in Nederland aan de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. En wat we ook zien is een stukje uitsluiting van groepen mensen die, die niet zo digitaal vaardig zijn bijvoorbeeld. Hè? En we zien in Nederland dat het meer en meer digitalisering plaatsvindt. Ook diensten vanuit de overheid, financiële instellingen. Die worden bijna alleen maar digitaal beschikbaar, meer en meer. En daarmee sluit je bepaalde groepen mensen uit. Hè. Dus systemen moeten eigenlijk digitale inclusiviteit bieden. Anders leidt het gewoon tot uitsluiting. En daardoor een tweedeling creëer je dan in de maatschappij.
En kijkende naar deze effecten, Zie je bepaalde ontwikkelingen die dus deze negatieve effecten van systemic risk kan tegengaan of beperken?
Ja, we zien grof een paar dingen. Europa probeert de digitale technologie te reguleren. Dat doen ze middels wet en regelgeving. Een bekende hierbij is de privacywetgeving die al een tijdje bestaat. Maar er is ook een hele reeks andere wetten die eraan komen. Die proberen in te grijpen bij sectoren en bedrijven om maatregelen te nemen die de risico's beperken. Denk bijvoorbeeld aan DORA en ook de Digital Services Act, de Digital Markets Act, de AI Act. Ja, deze wetten die reguleren dus zaken die ervoor moeten zorgen dat je je goed beveiligt, hè, maar ook dat je moet aantonen hoe je met de belangen van individuen omgaat. En achter deze wetten zitten ook toezichthouders die dan moeten gaan handhaven en boetes kunnen opleggen aan de organisaties die zich dus niet aan deze regels houden. Een ander verschijnsel is dat we zien dat organisaties begrijpen dat het belangrijk is om ook goed om te gaan met dit soort risico's. Juist vanwege het maatschappelijk belang. Het is dus eigenlijk onderdeel van een stukje maatschappelijk verantwoord ondernemen, zou je kunnen zeggen. Ondernemingen willen alleen met elkaar zaken doen als men zich houdt aan dit soort regels. Hè, en ook kunnen aantonen dat ze dus de boel op orde hebben. Ja, de Digital Services Act, daar zit bijvoorbeeld ook een publicatieplicht in. Hè. Dus je moet een disclosure doen, hè, je moet transparant zijn hoe je omgaat met de risico's die daarin staan omschreven.
En kijkende naar deze ontwikkelingen, Jan, zie jij daar een rol in voor IT-auditors?
Ja, dat is natuurlijk evident dat IT-auditors hier een cruciale rol gaan vervullen. En ik denk ook dat het beroep van de IT-auditor ook enorm gaat veranderen. Tot nu toe zie je dat heel veel werk voor de IT-auditor gericht is op business risk. Hè, dus de risico's die gerelateerd zijn aan interne beheersing en IT. Maar dit gaat over de risico's van digitale systemen voor je omgeving, voor je ecosysteem. Dus dat zijn heel andere soorten risico's, een heel andere kijkrichting. Dus IT-auditors moeten goed gaan begrijpen, wat houden deze systemic risk in? Binnen welke grenzen dienen systemen zich dan te gedragen om die systemic risk binnen de perken te houden? En ook wat voor ethische kaders horen hierbij. En daar heeft Europa wel wat aanwijzingen voor gegeven, maar dat is nog niet verder ingevuld. Dus hier ligt echt wel een taak ook, vind ik, voor de IT-auditor, maar ook de beroepsorganisatie om hier benchmarkgegevens of andere gegevens te gaan meegeven aan de IT-auditor, zodat zij hier hun weg in kunnen vinden. Want de vragen komen al op de IT-auditors af, maar het is nog niet zo goed gekanaliseerd in normenkaders. En ik geef je een voorbeeld, hè, als het gaat om bijvoorbeeld artificial intelligence of algoritme. Van hoe toets je nou een AI-systeem? Nou, daar is heel veel over te zeggen. Maar de normen daarvoor, hoe je dat moet doen, die zijn nog niet zo beschikbaar. Dus de IT-auditors moeten werken aan normen. Maar zij gaan geconfronteerd worden met deze vragen. En de antwoorden die de auditors geven, die zitten dus in het publieke domein. Dus we zien al in de Digital Services Act dat er een publicatieplicht is hoe organisaties omgaan met systemic risk. En ook in deze wet staat dat auditors een oordeel moeten geven of die rapportage over de risicobeheersing van systemic risk, of die correct is. Ja, dat is de toekomstige business van de IT-auditor.
Mooi, het is dus duidelijk dat er een bepaalde rol ook voor de IT-auditors komen in de toekomst. En los van de IT-auditors zelf, heb je bepaalde verwachtingen ten aanzien van de ontwikkelingen in de toekomst voor de systemic risks?
Ja, je ziet het al een beetje. En je ziet het nu alleen nog maar bij de hele grote digitale platforms. Maar daar zie je wel al dat zij gedwongen worden om transparanter te worden. Dus naar de toekomst toe gaat die transparantie, hè, de rapportages over hoe de beheersing van die systemic risks plaatsvinden, een rol spelen bij de keuze of jij zaken wil doen met een organisatie of dat jij geassocieerd wil worden met een organisatie. En ik denk dat daar de markt gaat dit gewoon afdwingen. Dat men kan zien dat organisaties maatschappelijk verantwoord bezig zijn, gegeven de systemic risk inherent aan hun dienstverlening. Ik denk dat deze rapportage over systemic risk wordt een middel om je te onderscheiden. En ik denk dat de burgers, de gebruikers inmiddels ook zich wel bewust zijn van dit soort risico's. Die gaan daar keuzes in maken. Niemand wil zaken doen met partijen die maatschappelijk onverantwoord bezig zijn. Dit gaat puur over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Dank jullie wel voor jullie antwoorden. We zien dus dat de gevolgen van systemic risk vooraf eigenlijk niet altijd goed ingeschat of begrepen worden. En dit kan natuurlijk leiden tot grote maatschappelijke impact. Door de nieuwe wetgeving die systemic risk benoemd worden, worden we onszelf meer bewust van deze risico's en zullen organisaties meer en meer gedwongen worden om transparant te worden over hoe zij met dit soort risico's omgaan. Tijdens de vorige podcast hebben we het onder andere gehad over de ethische kwesties die spelen bij digitalisering, de menselijke factor die hierbij een rol speelt en de maatschappelijke impact van AI. Bent u benieuwd naar meer ontwikkelingen over digitalisering in de maatschappij? Houd dan vooral het kanaal in de gaten. Ik wil je bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Bedankt dat u luisterde naar deze podcast. Als u het interessant vond, kunt u meer Mazaar podcasts vinden in onze afspeellijst. U kunt natuurlijk ook altijd een bezoek brengen aan onze website mazaar.nl voor meer informatie over onze dienstverlening.